De vorige woordverkondigingen over de eerste over de 10 machtige daden dat de Heer Jezus gedaan heeft, die in Matthäus beschreven staan. Misschien kan je er een beetje al pakken bij Matthäus 8. Had ik toch wel nog enkele openstaande vragen voor mezelf. Waarom stelt de schrijver hier 10 machtige daden achter elkaar? Wat is de reden dat Matthäus dat doet? En wat wil hij daarmee aantonen? Ik zat er met die vragen en het was niet echt een gemakkelijke bevalling, ik kon het zo zeggen, om eraan uit te geraken. Ik ben dus wel degelijk tot de vaststelling gekomen dat er een enorme mooie parallel loopt tussen de 10 machtige daden die Yahweh gedaan heeft in Exodus en de 10 machtige daden dat de Heer Jezus hier doet in Matthäus. Voor de daden op zich is er totaal geen gelijklopende vorm. Ik wil zeggen, de daden die Yahweh gedaan heeft in Egypte, worden daden, machtige daden van oordeel. Hetgeen wat dat Jezus hier doet in Matthäus, zijn machtige daden van zegen. Dat moet je er niet uitleggen, dat weet je al. Toen dan Mozes de berg Horeb beklom, om Yahweh te ontmoeten, zien we dat Yahweh zichzelf toonbaar maakt aan Mozes. En Yahweh sluit een verbond met zijn volk. En Mozes keert terug met de stenen tafel, de 10 geboden, of dat we kennen. Dat waren instructies die bedoeld worden om te leven naar Gods beeld. Een apart gezet volk te zien die trouw was aan God en aan niemand anders. God eigende zich dat volk toe. En op die manier moesten ze ook een zegen zijn voor al andere volken. Dat was het verbond. Hun zegen of vloek lag in hun eigen hand. Als ze God ongehoorzaam waren, volgde er. Niet moeilijk, oordeel of vloek. Als ze hem gehoorzaam worden, volgde er zegen. Maar we zien dat volk onderweg naar het beloofde land niet echt veel gehoorzaamheid bevatte ten opzichte van de Heere God. We zien dat ze afdwalen. En we weten ook dat maar 2 van die miljoenen mensen zijn aangekomen in het beloofde land. Ze werden dus ontrouw. En na vele, vele waarschuwingen werden ze in ballingschap gevonden. Als ze God gehoorzaam waren, volgde er vloek of oordeel. Als ze God gehoorzaam waren, volgde er zegen. We weten ondertussen dat de 10 machtige daden dat Yahweh in Egypte gedaan heeft, daden waren van oordeel en vloek. Maar op die manier heeft hij zijn volk verlost. En dat loopt enorm gelijk met wat dat de Heer Jezus doet op de berg. De bergrede, ken je hem? Maar één adres, broer Jos heeft er al redelijk van gesproken. www.denvuurtoren.be. Moet als een reclame maken, vind ik dat chique. Jezus leerde zijn discipelen. En hij kwam van de berg. En wat gebeurde er als hij van de berg kwam? Er volgden machtige daden. Niet alleen leerde hij hen er, het toonde ook vele mensen wie dat hij was en wie dat hij representeerde. Hij kwam namelijk om het beeld dat hij zijn tempels toch te herstellen. Namelijk de mens. Hij toonde hen dat nieuwe wijn in nieuwe zakken moest gedaan worden. De Torah was niet afgedaan, ook al lijkt het wel zo, maar hij was de vervulling ervan. En hij was de vervulling van de belofte die gedaan werd aan de voorvaderen ook. De Torah kon op zich geen redding of nieuw leven brengen. Maar hij wel. Dat was de les die schuilde achter de bergrede. Yahweh verloste zijn volk uit Egypte door middel van machtige daden. En dat is ook wat de Heer Jezus hier doet. Hij zal de mensen die hem willen volgen verlossen. Naar een nieuw land brengen. Niet het beloofde land van destijds, maar een hele nieuwe hemel, een heel nieuwe aarde. Dat is toch wel merkwaardig dat dat enorm veel trekt op nieuw Exodus-taal. Je kunt dat dus ook tegenkomen in Matthäus. En hij doet dat op een machtige wijze, door te tonen wie dat de Vader is. En ook kan je dat beter dan door machtige daden. Waar dat hij ook kwam, de mensen waren verbaasd van wat dat hij deed. Ze konden hun ogen niet geloven. Is het toen eigenlijk nog raar of verbazend dat er een vraag van wie is die dat hij kan zonden vergeven? Sorry voor de lessen geschiedenis, mensen, maar het is wel belangrijk om te weten wat dat we als achtergrond hier hebben, om te begrijpen wat dat de Heer Jezus hier doet. Het is altijd met een reden voor de mensen toen en ook nu. Het toont ons dat God aan het werk is en wat dat de Heer Jezus doet. Die serie van machtige daden dat de Heer Jezus hier doet, daaruit mogen we begrijpen dat deze gebeurtenissen bedoeld zijn om ons te laten weten dat de Heer Jezus doet wat dat God doet en alleen God kan. De Heer Jezus had dus verlost door de machtigste daad die er is, en dat is dat die de Heere God zijn eigen toon op zichzelf had genomen. Als toonbeeld voor ons heeft hij al onze ongehoorzaamheid en misdraging op hem genomen en ervoor betaald. We zijn vrij van schuld door wat hij heeft gedaan. En heeft zijn leven gegeven om nieuw leven te kunnen geven. En op die manier heeft hij ons en de scheppingen lief gehad. Gelijk of dat Johannes 3 vers 16 het allen bekende vers zegt. Nu, ik kan inderdaad nog een stukje om te lezen. Matthäus 8, vers 5 tot 13. Het is van de NBG-vertaling, maar het zijn afwijkingen. Matthäus 8, 5, vers 13. Toen hij nu te Capernaum binnenkwam, kwam een hoofdman tot hem met een smeking en zeide: Heere, mijn knecht ligt thuis, verlamd door hevige pijn. Hij zeide tot hem: Zal hij komen en hem genezen? Doch de hoofdman antwoordde: Heere, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen. Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij, en ik zeg tot de een ga heen en hij gaat heen, en tot de andere kom en hij komt, en tot mijn slaaf doet dit en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zeide tot hen die hem volgden: Voorwaar, ik zeg u, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot vertrouwen gevonden. Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanleggen met Abraham en Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Maar de zonen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. En Jezus zeide tot de hoofdman: Ga heen, uw geschieden, naar uw geloofsvertrouwen. En de knecht genas juist op dat uur. Die hoofdman was geen Jood, het was een Romein met een autoriteit. Hij was bevelhebber over 100 soldaten. Hij was dus een heiden in de ogen van de Joden. Die Romein, die soldaat, wist wat de autoriteit was. Hij representeerde de keizer in die tijd. En was verwacht ervan dat hij deed wat de keizer van hem vroeg. Als hij dat niet deed, kostte dat zijn leven. Dus hij had zijn leven toegewijd aan de keizer. Die hofman wist hoe dat werkt om bevelen op te volgen. En hij was er hem bewust van dat zijn overste hem kostte zeggen wat dat hij moest doen. En dat was ook wat dat hij in de Heer Jezus zag. Hij zag wat de Heer Jezus deed en hij wist, die hoofdman wist, dat Jezus deze machtige daden niet uit eigen wil deed, maar uit een hogere autoriteit, namelijk de Heere God. En hij zag de Heer Jezus als zijn overste en zelfs meer of dat. Hij had zeker gehoord van wat de Heer Jezus al gedaan had en dat Jezus nog zijn enigste hoop was voor zijn knecht, of zoon, in het Hebreeuws is dat zesde woord. En hij wist dat dat de enigste manier was waarop dat hij nog zijn zoon kon redden. De hoofdman wist geen raad mee met zijn zonen. En dan komt naar de Heer Jezus en hij zegt: Mijn zonen ligt al van zijn zeven van het zier. Ze liggen in coma, zoals hij zei. En de Heer Jezus vraagt: Zal ik komen met hem genezen? En die Hofman reageert met een direct, allee, direct met een antwoord. En nog geen gewoon een antwoord voor iemand met autoriteit. Maar omdat de Hofman wist dat de Heer Jezus een hogere autoriteit had, schikt hij hem heel onderdanig en zegt hij: Heer, u bent het niet waard dat hij onder mijn dak komt. Dat zou schandaal geweest zijn voor te beginnen ten opzichte van de Joden. Jezus, die van Joodse afkomst was, ga mee met de Romein. Ben hem dus toen nog wel? Iemand onder hun dak vragen, dient dit, was ook de bedoeling om te blijven eten. En dat was tegen de regels van rein en onrein natuurlijk. Iemand die Joods is, die binnen Romein gaat, dat was alle schande te boven. Dat moment. Want Romeinen, ja, dat had van alles. Als windje aan het spet was daar niet een vreemde. Paulus zag ook van alles naar beneden komen. Vanuit de hemel op een laken. In Handeling 10 vers 7 kun je dat zien. Het was gewoon onrein. Als Jood, je deed dat gewoon niet. Dat was out of the question. Jezus wilde het ook gewoon eten bij Zacchaeus. Juist hetzelfde. Zelfs de discipelen zijn dat niet mocht. Maar deze hoofdman wist het. Hij kende Jezus al een tijdje. En ja, het kan niet anders. He. Hij moet hem toch al een eindje gevolgd hebben om dat te weten. Maar hoe weet deze hoofdman dat? He? Dat Jezus hem kost te genezen door juist maar een woord te spreken. En dat ging gebeuren. Wel, die hoofdman weet wat de autoriteit is wanneer dat iets ziet. En hij weet dat Jezus gezag heeft over veel meer of dat we kunnen denken. De hoofdman herkent het dat Jezus dit ding doet, dat dat niet van mensen komt, dat dat niet door mensen kan gedaan worden, maar door iemand die boven mensen vergeven is, namelijk God, de schepper zelf. Daarmee ook heel het vervolg wat dat de hoofdman als uitleg geeft. Want ik ben zelf een ongeschikte met soldaten onder mij en ik zeg tegen een houd, een ander houd, enzovoort. De hoofdman weet wat dat autoriteit is. En wanneer Jezus dat doet, als hij hem dat zegt, zegt de Heer Jezus verbaasd en ook tegen de mensen die hem volgen: voorwaar, ik zeg u, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot vertrouwen gevonden. Jezus herkent het geloofsvertrouwen van deze hoofdman. Het is uniek in heel Israël. Deze hoofdman begreep Jezus zijn autoriteit beter dan ieder tijdgenoot op dat moment. Omdat de hoofdman weet dat Jezus niet eens moet aanraken om iemand te genezen, weet hij dat het woord genoeg is. Deze persoon wist dat Jezus dat deed wat alleen God kan. Dat het woord met zijn autoriteit genoeg was om bergen te verzetten of om een storm te doen zwijgen. Maar nog genoeg gebabbeld over stormen in de laatste week. Nogmaals, het verschil tussen Gods volk op dat moment en de heidenen, die ene zien het gebeuren en willen er hem om vermoorden, de andere zien het en zijn er buiten bezinningen ervan, van ontzettingen. Moet je inbeelden dat je dat hoort als Jood op dat moment. Voorwaar, ik zeg u, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloofsvertrouwen gevonden. Je zou wel redelijk van je sokken geblazen zijn. Maar dat stopt de Heer Jezus niet. En ik al van hem ken, gaat hij verder en wordt het nog beter. Vers 11 zegt hij: ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanleggen met Abraham en Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Dat taalgebruik is typisch voor de terugkeer uit ballingschap, zoals dat al velen tegengekomen in de profeten ook. Hier duidt dat wel degelijk op de Messiaanse maaltijd, de toekomstige bruiloftsfeest, waar de Abraham, Isaac en Jacob aanleggen en smullen van al het lekkers die er is. Maar wie mag er daar nog aan liggen? Wie mag nog komen en genieten van al dat goede? Het zullen niet de zonen zijn van het koninkrijk, zegt hij. En zo werd het volk van God op dat moment Israël genoemd. Israël was Jahwe's eerstgeboren zoon, remember. In hun plaats zullen het de velen zien. En Jesaja is, wat dat, is dat wat dat de knecht doet. Hij draagt de zonden van velen. Niet de uitverkorenen, niet de elite, maar de velen. Het heeft niet met te maken met Israël. Dat valt van wel eer. Het gaat over de velen, zoals Widder. De zonen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Of in andere vertalingen, Gehenna. Dat is oordeel. Wees nu niet direct aan de hel, zoals we hem vroeger kennen. Het is een vorm van oordeel. Een plaats van tandengeknars en geween. Het is gewoon de afwezigheid van God. Een plaats waar dat God niet is. Dat is not the place to be, dat ze zeggen. Het zijn mensen zoals de hoofdman die gaan aanwezig zijn op de bruiloftsmaal. Hij is één van de velen. En opvallend is dat Abraham, nog Isaac, nog Jacob zeggen van onrein, onrein, hukke hier niet komen. Hoofdzakelijk is het ons geloofsvertrouwen die maakt dat we kunnen aanleggen en feesten met hem, met de Heere, of niet. En dat kunnen we vinden bij het moment als de Heer Jezus van de berg komt, bij het onderricht dat hij geeft over de smalle en de brede weg. Het gaat niet meer om de Torah en te doen wat dat in de 10 geboden staat. En maar het heeft te maken met wat dat de Heer Jezus ons leert. Het is ons geloofsvertrouwen in de Heer Jezus die ons aan zijn tafel doet aanleggen. Niet het volgen van regels en wetten die toch een leven op zich kunnen geven. Wij hebben zijn geest ontvangen. We weten wat dat er ons te doen staat. De Torah was een tijdelijke toestand. Nu hebben we de geest en zijn woord die ons toont wat we moeten doen en hoe we moeten handelen. En door te vertrouwen op de Heer Jezus en ons leven te wijden aan hem en in zijn dienst te staan, kunnen we met hem gaan, ieder moment van ons leven. Hoe groot is ons geloofsvertrouwen? Geloven we hem op zijn woord? Zo niet? Lees ik in Hebreeën 11. We vertrouwen iemand dat we nog nooit gezien hebben. En toch. We vertrouwen iemand waarvan dat we gelezen hebben. En toch. Nog iedere dag mogen we zijn goedheid, zijn liefde en genade ervaren. En is met ons ieder moment.